U luistert naar Zimmerman en Space.
Oh, gelukkig.
Het idee om op de maan te gaan werken, wonen of vakantie vieren klinkt misschien in eerste instantie erg romantisch. Daar huppelt u van uw werkplek naar het restaurant verderop. Misschien neemt u wel een van de door de mensen gegraven tunnels waar u veilig bent voor onheil uit de ruimte. De harde werkelijkheid is dat, voor zover bekend, alleen onze planeet Aarde een prettige plek is om te wonen. Al zijn de meningen daarover mogelijk verdeeld. Die maan van ons, dat is een onherbergzame plek waar een mens alleen onder kunstmatige omstandigheden kan overleven. Over het oppervlak wandelen in een astronautenkostuum gaat maar goed tot het een keer misgaat. Dan kunt u nog zoveel laagjes kleding dragen alsof u op vakantie gaat naar IJsland, maar kosmische straling en de wat grotere micrometeorieten houden een constant gevaar voor uw welbevinden in. Daar is onlangs nog een soort van nieuw gevaar bijgekomen. Maanbevingen. Ik zeg bewust soort van nieuw, omdat we al sinds de landing van Apollo 11 in 1969 bekend zijn met het fenomeen maanbeving. Eerst zullen we wat feiten over maanbevingen noemen. Dan bespreken we de seismische gegevens van de maanmissies van de vorige eeuw. En dan zullen we de blik nog even op de nabije toekomst richten.
Dat is goed.
En als u het er niet mee eens bent, wat ik me best kan voorstellen, kunt u natuurlijk naar een andere podcast gaan luisteren.
Oh?
Ik vind persoonlijk The Science of Birds bijvoorbeeld heel vermakelijk. Als we op aarde kijken, vinden we verschillende oorzaken van aardbevingen. De buitenste laag van de aarde, die ongeveer 80 kilometer dik is, noemen we de lithosfeer. Daaronder heet het de asthenosfeer en daar is het warmer dan in die lithosfeer. In de lithosfeer, de aardkorst, kan mechanische spanning ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer tektonische platen tegen elkaar schuiven. Maar ook deformatie, vulkanisme, meteorietinslagen en menselijke activiteiten kunnen leiden tot dergelijke spanningen. Als de spanning een kritisch punt bereikt, treedt er een beweging op en ontstaat er mogelijk een aardbeving. Al kunnen die aardbevingen in sterkte natuurlijk ernstig verschillen. Een aardbeving is een golfverschijnsel dat propageert door de aarde. Het kan dus ook bestudeerd worden met signaalberekeningen. Een aardbeving heeft een frequentie, harmonische en een enveloop die beschrijft hoe de amplitude van de beving zich over de tijd gedraagt. Op de maan gebeurt iets vergelijkbaars, weten we sinds Apollo 11. Ook de maan is geografisch actief met waarschijnlijk een vloeibare kern die nog afkoelt. Door dit afkoelen krimpt de maan, waardoor breukvlakken ontstaan aan het oppervlak. Precies dit is gezien in onze tijd en wel door het LRO-ruimtevaartuig dat al sinds 2009 om de maan cirkelt en voornamelijk foto's neemt. Overigens bestaat er een heel mooie website van het LRO-ruimtevaartuig waar u de maan in absurd veel detail kunt bestuderen.
Yay.
Of foto's kunt bekijken van ruimtevaartuigen die op de maan staan.
Hmm.
Een link vindt u uiteraard in het bijschrift van deze aflevering. Wetenschappers hadden al maanbevingen dicht aan het oppervlak waargenomen, maar de bron hiervan was nooit helemaal duidelijk. Dat zegt Thomas Waters, wetenschapper aan het National Air and Space Museum Center for Earth and Planetary Studies. Interessant is ook dat de zwaarst gemeten maanbeving in de buurt van de Zuidpool van de maan plaatsvond. Precies de plaats waar veel landen met interesse naar kijken en waar de nog te lanceren Artemis 3-missie moet gaan landen.
Ja, dat klinkt niet lekker.
De reden voor deze interesse weet u misschien al wel. Op de Zuidpool van de maan is waterijs aanwezig, onder andere in permanent verduisterde kraters. Een en ander werd bevestigd met het Indiase Chandrayaan 1 ruimtevaartuig. In een studie van Waters en collega's, waarvan eerder dit jaar de onderzoeksresultaten in de wetenschappelijke pers verschenen, werden breukvlakken op de Zuidpool van de maan in verband gebracht met de zware maanbeving die daar werd gemeten. Het artikel heeft als titel
Tectonics and Seismicity of the Lunar South Polar Region.
En het verscheen in de Planetary Science Journal op 25 januari van dit jaar. Toch is niet iedereen het hiermee eens. emeritus professor in de geofysica Yoshio Nakamura, die de seismische Apollo-experimenten onderzocht, denkt dat de maanbevingen hun oorsprong ver onder het oppervlak vinden. Aardbevingen leiden tot allerlei ellende. U hoeft maar een willekeurige krant open te slaan en er wordt wel iets gemeld over de repercussies van recente aardbevingen in Groningen, Turkije, de VS, Japan, Marokko of IJsland. Op de maan komt er nog een extra factor bij: de geringe zwaartekracht. Waar u op aarde nog met uw voeten op de grond blijft staan, wordt u bij een vergelijkbare maanbeving mogelijk al omhoog geslingerd. En dit geldt natuurlijk ook voor gebouwen, infrastructuur en andere toekomstige menselijke bouwsels op onze maan. We zagen eerder al dat de eerste seismische meting op de maan plaatsvonden tijdens en met dank aan het bemande Apollo-ruimtevaartprogramma. In 2022 verscheen hierover, eveneens in The Planetary Science Journal, een artikel met de titel
A New Archive of Apollo's Lunar Seismic Data.
Hierin beschrijven hoofdauteur Sari Nunn, voornoemde Yoshio Nakamura en collega's, de moderne digitale archivering van de seismologische metingen van het Apollo-maanprogramma. Zij rapporteren dat al deze metingen zijn overgebracht naar SEED-bestanden, de standaard onder aardbevingssoftware.
Interessant, maar wel een beetje nerderig.
Het eerste Apollo-experiment vond plaats tijdens Apollo 11, de beroemde eerste keer dat mensen voet op de maan zetten.
Voet op de maan. De geschiedenis van de Apollo 11 maanreis in juli 1969.
Astronauten Edwin Aldrin en Neil Armstrong plaatsten een seismometer op het maanoppervlak die 3 weken lang meetgegevens naar de aarde zond. Deze seismometer bevatte eigenlijk 4 afzonderlijke seismometers voor het meten van verschillende frequenties van maanbevingen en inslagen van meteorieten. Na ongeveer 3 weken gaf het experiment de geest, waarschijnlijk door oververhitting door de zon. Maar een les was geleerd en tijdens Apollo-missies 12, 14, 15, 16 en 17 werden degelijkere seismometers geplaatst die tot 1977 meetgegevens naar de aarde zonden. Deze gegevens werden op de maan gedigitaliseerd en vervolgens naar de aarde gezonden. In het bovenstaande artikel wordt niets gezegd over de seismometers van Apollo 17, maar daar zullen we zo nog wat over bespreken. Het Apollo Seismic Network bestond uit de 4 stations die aangelegd waren tijdens Apollo 12 in 1969, Apollo 14 in 1971, Apollo 15 in 1971 en Apollo 16 in 1972. Elk zo'n station had 4 seismometers. 3 daarvan maten maanbevingen in 3 richtingen, dus 2 horizontaal en 1 verticaal, met een hoogste gevoeligheid rond 0,45 hertz. Een 4de seismograaf mat alleen verticale maanbevingen met een hoogste gevoeligheid rond de 8 hertz. Duizenden maanbevingen werden geregistreerd met de seismometers van het Apollo-programma. Een van de ontdekkingen die met dit netwerk van seismometers werd gedaan, is dat er in de maan op een diepte tussen de 700 en 1200 kilometer periodiek bevingen plaatsvinden met 27 dagen tussen de pieken.
Dat is fascinerend wat je nu zegt.
Dergelijke maanbevingen worden dan ook in verband gebracht met getijdenwerking en de wisselwerking tussen de maan en de aarde. Er werden ook verschillen opgemerkt tussen aardbevingen en maanbevingen. Maanbevingen komen minder snel op gang en blijven veel langer resoneren in de maan dan aardbevingen op onze planeet. Zelfs kleine maanbevingen bleven makkelijk een uur doortrillen. De langst gemeten maanbeving duurde zo'n 5 uur. Dit is consistent met een poreuze maan met minder demping dan onze aarde. Er zijn ook expres maanbevingen veroorzaakt om seismische gegevens te verkrijgen. Zo werd bijvoorbeeld tijdens de desastreuze Apollo 13-missie een onderdeel dat niet meer nodig was tegen de maan te pletter gevlogen. Het betreft de S4B Rocket Booster, wat de 3de trap van de Saturnus-raket was en de astronauten richting de maan stuwde. Maar eenmaal bij de maan aangekomen was zo'n S4B opgebruikt en werd deze losgekoppeld. Doorgaans werd de S4B-trap gewoon losgelaten om in een baan rond de zon of in het aarde-maanstelsel te belanden. Maar bij Apollo 13 werd expres een impact op de maan veroorzaakt. Hier is de korte en enigszins humoristische conversatie tussen Ground Control en Apollo 13.
By the way, Aquarius, we see the results now from 12's seismometer. Looks like your booster just hit the moon and it's rocking it a little bit. Over.
Well, at least something worked on this flight.
De impactkrater van de S4B van Apollo 13 is gefotografeerd door het LRO-ruimtevaartuig waar we het eerder al over hadden. De meeste andere S4B's zijn uiteindelijk opgebrand in de aardatmosfeer. Alleen de Apollo 12 S4B draait met een cyclus van 40 jaar afwisselend om de aarde of de zon. Het object staat bekend als J002E3 in de catalogus van door de mensen gelanceerde troep. Wel werd de LEM van Apollo 12 te pletter gevlogen tegen de maan, nadat Pete Conrad en Al Bean waren overgestapt in de CSM om terug te keren naar de aarde. Ook hierbij werd gezien, met de seismometers die de Apollo 12 astronauten zelf hadden geplaatst, dat de maan seismisch veel trager is dan de aarde. De kunstmatig opgewekte maanbeving van Apollo 12's LEM Impact had 8 minuten nodig om haar hoogste niveau te behalen en bleef een uur natrillen. Apollo 17, die laatste keer dat mensen naar de maan vlogen, is een geval apart. Bij deze laatste missie plaatsten astronauten Eugene Cernan en Harrison Schmitt het zogenaamde Lunar Seismic Profiling Experiment op het maanoppervlak. Dit bestond uit 4 geofoons met een samplefrequentie van 118 hertz en 8 explosieven. Een geofoon is een analoog apparaat dat grondbevingen omzet in corresponderende voltages. Een typische geofoon registreert relatief hoge trillingen, zo vanaf 10 hertz tot 250 hertz. Dit bepaalt natuurlijk in grote mate de seismische gebeurtenissen die vastgelegd kunnen worden.
Ja, dat is logisch.
De maanbevingen die door dit experiment werden vastgelegd waren met name het resultaat van de explosies, het opstijgen van de LEM Ascent Stage, dat is het ruimteschip dat Cernan en Schmitt weer naar collega Evans bracht.
3, 2, 1, ignition.
De impact van diezelfde LEM Ascent Stage nadat Cernan en Schmitt waren overgestapt, meteorietinslagen en maanbevingen die hun oorsprong in de maangeologie vonden. De explosieven werden overigens pas tot ontploffing gebracht nadat Cernan en Schmitt vertrokken waren.
Oh, gelukkig.
Zij vertrokken op 14 december 1972 van de maan. De explosieven gingen af tussen 15 en 18 december van datzelfde jaar. Als explosief materiaal werd JDX of hexanitrostilbenen gebruikt.
Tuurlijk, zal weer niet.
In de Taurus-Littrow-vallei, waar Apollo 17 was geland, werden hogere seismische snelheden gemeten dan bij de andere Apollo-landers. Zo zagen de wetenschappers die dit jarenlang bestudeerden een seismische snelheid van 300 meter per seconde bij Fra Mauro, waar Apollo 14 was geland, en dezelfde snelheid in de Descartes-regio, waar Apollo 16 was neergestreken. Bij Apollo 17 daarentegen werden seismische snelheden van 100, 327, 495, 960 en 4700 meter per seconde gemeten.
Zo, wat veel!
Deze hogere overdrachtsnelheden hebben vermoedelijk te maken met het fijnpoederige basalt waarmee de Taurus-Littrow-vallei is gevuld. Er is nog iets bijzonders over Apollo 17 te vertellen met betrekking tot maanbevingen. In het Apollo-programma landde een dubbel ruimtevaartuig op de maan, genaamd de LEM, wat staat voor Lunar Module. Tijdens de vlucht van de aarde naar de maan werd deze LEM-constructie uit de raket getrokken door de CSM, of Command and Surface Module.
De Apollo-capsule, moederschip dus van de maanexpeditie, heeft het eigenlijke maanlandingsvoertuig, de maansloep, tevoorschijn getrokken uit de neus van die derde Saturnustrap.
De CSM bleef om de maan cirkelen terwijl de LEM afdaalde naar het maanoppervlak. Het onderste gedeelte hiervan, de Descent Stage, bleef op de maan achter en diende tevens als lanceerplatform voor de Ascent Stage. Deze Ascent Stage vond zijn weg weer richting de CSM om vervolgens te worden afgekoppeld. De CSM vloog terug naar de aarde en pas op het laatst werd het grootste voorstuwingsgedeelte van de CSM losgekoppeld, zodat alleen een capsule met de 3 astronauten en hun maanmateriaal de weg door de atmosfeer aflegde om in de oceaan te plonzen. Maar goed, nu staan er dus 6 decent stages op de maan, respectievelijk van Apollo 11, 12, 14, 15, 16 en 17. Deze zijn ook goed te zien op de foto's van het LRO-ruimtevaartuig. In een recente studie van Francesco Civilini van Caltech University werden de seismische metingen van het Apollo 17-experiment met machine learning onder handen genomen. Hierdoor werd zichtbaar dat er 2 reguliere maanbevingen aanwezig zijn in de gegevens. Elke maanmiddag, als de zon begint onder te gaan en de maan wat afkoelt, is er een beving waarneembaar. Maar er werd ook een kleinere maanbeving geregistreerd tijdens de maanochtend, als de maan weer begint op te warmen. Beide maanbevingen gebeuren dus elke maancyclus, dus om de 27,21 dagen. De middagbeving wordt toegeschreven aan het opwarmen van de maan aan de zijde waar ook de seismometers hun werk deden. Door de hitte van de zon zet het maanoppervlak uit en ontstaat er kennelijk elke maand een beving. Maar de zachtere ochtendbeving, die dus ook elke maand plaatsvindt, kon toegeschreven worden aan de descent stage van Apollo 17 zelf.
Dit is absurd.
Door de intense hitte van de zon zet deze constructie elke maand iets uit, waarbij dus een achtige gebeurtenis plaatsvindt die een lichte maantrilling tot gevolg heeft. Dat deze gemeten kon worden heeft ook te maken met het feit dat de seismometers relatief dicht bij de Apollo 17 descent stage stonden. Cernan en Schmidt hebben de seismometers redelijk ver van elkaar geplaatst en de verst weggelegen seismometer staat op 3,5 kilometer van de descent stage. Maar nu willen we dus terug naar de maan. Het is natuurlijk de vraag wie of wat er de komende tijd op de maan gaat landen. De Artemis-missies van NASA hebben wat vertraging opgelopen, maar ook bijvoorbeeld China heeft aangegeven een bemande maanbasis te willen bouwen in de nabije toekomst. En alle partijen zijn geïnteresseerd in de Zuidpool van de maan. Gaan deze toekomstige onderzoekers last krijgen van maanbevingen? Of het nou een maanbeving uit de dieptes van de maan is, of een heftigere maanbeving ten gevolge van het instorten van een breuklijn aan het oppervlak. Daar komt nog een extra risico bij kijken, want bij maanbevingen kan ook materiaal aan het oppervlak gaan schuiven. In tegenstelling tot onze planeet Aarde is de regolit aan het oppervlak van de maan poreus en minder bestand tegen bewegingen. We grijpen nog even terug naar het artikel
Tectonics and Seismicity of the Lunar South Polar Region,
waar we het in het begin al over hadden. Dat was natuurlijk ook de aanleiding voor deze aflevering.
Ja, schiet nou maar op.
De auteurs zijn nagegaan of de recente bevindingen met betrekking tot maanbeving op de Zuidpool een reden voor bezorgdheid zijn. Hierbij hebben ze de handvol voorgestelde landingsplaatsen voor Artemis 3 vergeleken met de seismische activiteit in de regio. Met name de zogenaamde Gerlach Rim en Nobile Rim 1 zien de auteurs als bronnen van toekomstige ellende, al beschrijven zij het heel eufemistisch als
potential sources for future seismic activity that could produce strong regional seismic shaking.
Regolith maanverschuivingen en het vallen en verplaatsen van grotere rotsen zien zij als bijkomend probleem. Conclusie: precies op de voor Artemis 3 voorgestelde landingsplaatsen bestaat een verhoogd risico op maanbevingen, zowel voor robotmissies als voor bemande missies. Of de conclusie van dit artikel leidt tot een verandering aan de landingsplaats voor Artemis 3 betwijfel ik. Want de 2 astronauten van Artemis 3 zullen volgens het huidige plan slechts 6,5 dag op de maan verblijven. Dat er in die periode net een maanbeving plaatsvindt is vermoed ik een risico dat genomen gaat worden. Voor langer verblijf op de maan, in de orde van maanden en jaren, zal bij diverse partijen wel een herevaluatie plaatsvinden met betrekking tot de beste plek om te gaan bouwen. Het maanoppervlak is buitengewoon goed in beeld en breuklijnen kunnen aangewezen worden. Gecombineerd met de nieuwe inzichten kan dan beter geschat worden waar menselijke activiteit veilig is voor maanbevingen. Want u moet er toch niet aan denken dat u als maanreiziger net een wandeling maakt door een van de vele tunnels die u beschermen tegen micrometeorieten en kosmische straling, terwijl er opeens een maanbeving plaatsvindt. Toen ik deze aflevering begon, vroeg ik me af of ik wel genoeg kon vertellen over maanbevingen. Het bleek echter een gigantisch onderwerp te zijn waar heel veel over is gepubliceerd. Als u er graag wat meer over wilt lezen, kan ik in eerste instantie het ALSEP Termination Report van NASA uit april 1979 aanraden. In heldere taal staat hier in deze PDF alles uitgelegd over de ALSEP-experimenten van alle Apollo-missies, met veel mooie details en een afkortingenlijst. Een link naar deze PDF vindt u in het bijschrift van de aflevering. Tot de volgende keer!